Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit de 142e psalm en daarvan de vers 3 en 4. Psalm 142, vers 3 en vers 4. We luisteren ook op deze morgen naar het heilig woord van de Heere, zoals we dat vinden in zijn wet. Nadat we de wet des Heeren hebben geluisterd, lezen we uit het boek Exodus het hoofdstuk 14 en daarvan de eerste 15 versen. En na de lezing van de schrift zal de organist spelen psalm 130 en terwijl hij die psalm speelt, mediteren wij over het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Dus luisteren eerst naar Gods wet. We lezen daarna Exodus 14 vers 1 tot en met 15. En daarna mediteren we over Psalm 130 vers 4.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen we u uit Exodus 14, de versen 1 tot en met 15. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat ze wederkeren en zich legeren voor Pihahiroot, tussen Michtol en tussen de zee voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: Ze zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En ze deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk, en ze zeiden: Waarom hebben wij dat gedaan, dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich, en hij nam 600 uitgelezen wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen waar ze zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden, de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihahiroot, voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op. En zie, de Egyptenaar stogen achter hen. En ze vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heeren dat hij heden aan uw lieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in de eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Exodus 14 en daarvan het eerste gedeelte van vers 13. Exodus 14, vers 13a. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Wij gaan de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, laten wij allereerst naar u mogen danken voor deze zondag en voor de gelegenheid die wij op deze zondag hebben om naar uw huis te komen, om onder uw woord en onder de prediking van uw woord te verkeren. Want, Heere, dat is toch wel een groot voorrecht. Het is de weg die u aangewezen hebt, het is het middel dat u ingezet hebt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het woord dat ook verkondigd mag worden. En langs deze weg vergadert u, Heer Jezus, uw gemeente. U vergadert haar door het woord en door uw geest die het woord toepast. En zo komt uw gemeente tot stand. En als we het in dit licht zien, en dat is het licht dat uw woord ons laat zien, als we zo de kerkdienst beleven, Heere, dan beleven wij een groot voorrecht. Dan zijn we op het terrein waar de Heilige Geest zijn werk wil verrichten. Als het woord klinkt, en als de geest die op Pinksteren uitgestort werd, dat woord gebruikt, Heere, dan komen mensen tot het waarachtige heil. Dan worden zondaren tot leven gewekt. Dan worden mensen tot bekering gebracht. Dan worden ongelovigen begiftigd met het waarachtige geloof. Dan gaan de dingen veranderen. Heere, dan gaat de geest al dat werk doen wat er nodig is om een zondaar uit het verderf te verlossen en hem tot God terug te brengen en hem met God te verzoenen, om zo ook weer in de gemeenschap met de Heere te mogen leven, hier op aarde in beginsel en straks in alle eeuwigheid in volmaakte zin. Dan kan een kerkdienst een voorsmaak van de hemel zijn. Dan kan de prediking van uw woord ons een indruk geven van wat het is om zalig te worden, om het heil des Heren te gaan zien. Ach, Heren, van nature zijn we daar helemaal blind voor. En dan zegt dat heil des Heren ons ook eigenlijk niks. En dat is de ellende van een mens. En wij hebben er niet eens erg in dat het zo is. En dat we daarmee onszelf eigenlijk steeds maar weer buiten dat woord van u houden. En zolang er ongeloof in ons hart heerst, Heren, en zolang het geloof ons, door ons niet beoefend wordt, blijven we in de duisternis, totdat we eeuwig in de duisternis verloren gaan. Zo erg is de situatie van een gevallen mensenkind, Heren. En we kunnen daar zelf ook niets aan veranderen. Maar, en dat is het wonder, en daar komt ook de kerkdienst vandaan. U hebt gedacht aan uw genade. U hebt middelen gevonden en een weg gewezen en een weg gebaand en een middelaar gegeven en een zaligmaker. En zo kan het allemaal anders worden. Ach, Heren, laten we er vandaag iets van mogen ondervinden. Laat wat de tekst ons zegt en wat Mozes tegen Israël kon zeggen ook in onze harten een weerklank vinden. En dat wij het voor onszelf voor de eerste keer of bij vernieuwing eens mogen ervaren dat u inderdaad tot onze ziel zegt: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Maakt u er dan zelf plaats voor, Heren, zoals u dat ook bij Israël deed. Ze murmureerden, ze waren het met u niet eens. U deed het verkeerd in hun ogen. Maar het was allemaal tot hun bestwil. Het bleek allemaal tot zaligheid te zijn. En zo verheerlijkt u zichzelf, Heren. Doe dat ook onder ons op deze dag. Een deel van de gemeente mag in dit kerkgebouw samenkomen. Anderen luisteren thuis mee. Heren, maar waar we dan ook zijn, laat het woord onze harten raken. Of we nu in de kerkbank zitten of thuis meeluisteren. Open onze ogen, Heren. Open onze harten. En laat het voorwerk van de vorst der duisternis in ons leven afgebroken worden. En laten wij ervaren dat het goed is om nabij de Heere te zijn. Goed ook om in uw huis te zijn. Goed ook om onder de verkondiging van het evangelie te verkeren. Maar Heren, de dingen zijn nog niet zoals we zouden willen dat ze waren. En wat hebben we het vroeger te weinig gewaardeerd, dat we ongehinderd onze kerkdiensten konden beleven, dat we ongehinderd konden zingen, dat we ongehinderd als hele gemeente konden opgaan. En nu worden we er iedere keer weer aan herinnerd, Heren, dat veel van wat we toen hadden niet meer mogelijk is. Ach, wij bidden van u, zoudt u het willen veranderen? Zoudt u willen geven dat niet maar een deel van de gemeente, maar de hele gemeente weer zou mogen opgaan? Zoudt u willen geven, Heren, dat we ook van harte, zonder ons te moeten afremmen, de liederen Sions zouden kunnen zingen? Zoudt u het willen geven, Heren, dat we in gemeenschappelijk gebed onze harten tot u zouden mogen opheffen als gehele gemeente? Zou u het willen geven dat ook de middelen der genade die u gegeven hebt weer mogen worden bediend, ook het heilige avondmaal, en dat de dingen weer worden zoals u wilt dat ze zouden zijn. Heere, het is onze eigen schuld dat veel niet meer mogelijk is. We moeten dat inderdaad ook eerlijk erkennen. En we zijn niet anders en beter dan de mensen buiten de kerk. Wij hebben allemaal u op het hoogst misstaan. En daarom moest u wel komen met uw oordelen, met uw beproevingen. En u moest het ons wel weer eens een keer heel duidelijk leren hoe afhankelijk we zijn en hoe onwaardig we zijn. Maar Heere, zie niet aan, zie ons niet aan in onszelf, maar wil ons nog gedenken in en om de Heere Jezus en ons zo uw zegen schenken. Niet alleen ons, maar wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. Komt u erin mee, geeft u er getuigenis aan, Heere, verheerlijkt u zichzelf. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen uit Psalm 77. Het vijfde en het zesde vers. Psalm 77, vers 5 en vers 6. Zou de Heer zijn gunst genoten en zou God zijn genade vergeten. Gemeente, na de prediking zullen we mediterend luisteren naar orgelspel. Daar zal de organist spelen psalm 97. En onze gedachten worden dan geleid door het zesde vers. Beminnaars van de Heere. En wat daar verder in dat vers volgt. 97, vers 6. Het woord van de Heere vanmorgen spreekt ons van een rijke bemoediging die God aan Israël in een tijd van zware beproeving geeft. Een woord van bemoediging in een tijd van beproeving. Wat is die beproeving dan? En wat is die bemoediging? We hopen beide elementen nader te bezien. Ze zijn uiteindelijk toch uit Egypte verlost. Het heeft wel lang geduurd. En de Heere had er ontzettend veel werk aan om Farao zo ver te brengen dat hij eindelijk het volk van Israël toestemming gaf om Egypte te verlaten. Eindelijk was zijn weerstand gebroken. Met name door die laatste plaag, de dood van alle eerstgeborenen. En toen is Israël uit Egypte vertrokken, met blijdschap, uiteraard met blijdschap. Uitgeleid door een hoge hand, verlost door een sterke arm. En het volk was een vrij volk geworden, op weg naar het land der belofte. En zo konden ze zingen, konden ze juichen, konden ze verblijd zijn. Maar de weg die de Heere met zijn volk gaat, en dat was toen al zo en dat is alle eeuwen door eigenlijk zo gebleven, is een weg van hoogten en van diepten. Een weg van het getuigenis dat de Heere geeft in de harten, waardoor mensen zich kunnen verheugen en verblijden in de Heere. Maar aan de andere kant toch ook weer een weg waarin de beproevingen en de tegenslagen ook niet onbekend blijven. Dat is met de weg die Israël gaat nu ook het geval. Het eerste wat al tegenvalt is dat de Israëlieten niet door de Heere geleid worden via de kortste weg naar het land Kanaan. Als de Heere dat gedaan had, langs de kustweg naar het land Kanaan zijn volk brengen, dan had het hooguit een week geduurd of ze waren er al geweest. Maar zo leidt de Heere die weg niet. De Heere geeft in zijn woord ook aan waarom hij dat niet deed. Dan zouden ze namelijk door het gebied van de Filistijnen hebben moeten trekken. En dat was een oorlogzuchtig volk. En dan zou dat ongeoefende volk van Israël, dat altijd slavenarbeid had moeten verrichten, en waar niemand machtig was om de strijd aan te binden tegen zijn vijanden, dan zou dat machteloze volk waarschijnlijk al door de Filistijnen snel kunnen worden verslagen. De Heere wil niet, zo staat er, dat zijn volk de strijd zal zien. Dat is dan aan de ene kant de bedoeling van de Heere als hij dat volk niet langs de kortste weg naar Kanaan brengt. De Heere had er nog een bedoeling mee en dat maakt de geschiedenis verder wel duidelijk. Hij wilde dat volk namelijk eerst nog bij de berg Sinaï hebben, waar hij met dat volk zijn verbond zou gaan afsluiten. En waar hij het volk zijn heilige wet zou gaan geven. Maar dat is toen aanvankelijk toch niet geopenbaard. De Israëlieten bleven eigenlijk alleen maar zitten met de vraag, waarom nou moeten we nou een omweg maken? Dat valt nooit mee als een mens een omweg moet maken. Je had gedacht dat je er op dat en dat moment zou kunnen zijn. En dan blijkt er dat er wegversperringen zijn en dat je een omweg moet maken en dat je veel reistijd moet extra incalculeren. En dat het allemaal anders gaat dan dat je gerekend had. En als je dan ook nog een klein beetje haast hebt of wat dan ook, dan zijn omwegen niet zo makkelijk. Dat was de eerste tegenvaller al voor Israël. En ze krijgen de opdracht via Mozes om zich te negeren aan de oever van de zee, de Schelfzee. Wat moeten ze daar nou doen? Daar aan de oever van de zee, daar lopen ze toch helemaal vast. Daar kunnen ze niet verder. Dus vragen genoeg. Vragen genoeg. Nee, toch niet genoeg. Er komen nog meer vragen bij. En die vragen worden al dringender en al angstiger. Want wat gebeurt? Farao krijgt bericht dat Israël, zoals hij het dan uitlegt, verdwaald is. Mozes heeft het volk volgens de opvattingen van Farao op een dwaalweg geleid. En nou zijn ze helemaal in verwarring. Nou weten ze niet meer waar ze heen moeten, ze weten niet meer wat ze doen moeten. En dan komt er bij Farao de gedachte op, wat ben ik toch eigenlijk ook een dwaas geweest, dat ik deze goedkope arbeidskrachten zo heb laten gaan. En hij praat erover met een aantal hovelingen en ze zijn het met hem eens. Ze zijn een beetje de schrik te boven gekomen van die verschrikkelijke nacht toen de eerstgeborenen stierven. Ze komen weer een beetje tot de werkelijkheid en als ze dan horen dat Israël helemaal verdwaald is, dan duurt het niet lang of Farao heeft al een krijgsplan klaar. En hij mobiliseert zijn leger, compleet met allerlei wagens en paarden, en hij gaat dat weggelopen volk achterna. Hij zal ze achterhalen, hij zal ze ook terughalen. Vast besloten is Farao en niets kan hem nu door van zijn mening doen veranderen. Hij heeft intussen niet door dat de Heere in zijn leven aan het werk is. Dat de Heere bezig is, en dat wordt ons in het gedeelte wat we gelezen hebben ook gewoon gezegd, dat de Heere bezig is het hart van Farao te verharden, te verstokken. En zodoende komt deze man tot deze dwaze keus. Eindelijk leek het erop dat hij voor God moest gaan buigen, dat zijn verzet gebroken was, dat hij het met God, de God van Israël, eens moest zijn. Maar nee, het blijkt dat hij niet echt gebogen heeft, want hij was ook niet echt gebroken. Hij had nog zelf zijn eigen waardigheid. En hij ging vanuit zijn eigen overtuiging toch weer tegen God in. Ja, hoe lang kan een mens dat volhouden, gemeente? Als je nou eens even naar deze farao kijkt en je ziet hoe lang hij het volhoudt, probeert vol te houden tegenover de Heere. Je ziet tegelijkertijd in deze geschiedenis dat dan de Heere uiteindelijk ook over Farao zelf het verschrikkelijkste oordeel moet brengen. Een mens kan wel veel in zijn strijd tegen God, maar hij kan het nooit winnen. Altijd zal vroeg of laat blijken dat de Heere overwinnaar is. En dat je in je schamelheid en in je afhankelijkheid als mensenkind het tenslotte toch moet afleggen. Moet dit vanmorgen gezegd worden tegen iemand van u heel speciaal, omdat u bezig bent u tegen God te verzetten, dat u bezig bent de Heere te bestrijden. U voelt wel dat de Heere niet te overwinnen is. U voelt wel dat het onvoorzichtig en dwaas is om tegen God te strijden. En toch doe je het, zolang de genadekracht van de Heere je niet tot bekering brengt. Zolang blijf je je verzetten. Moet het dan verkeerd, eeuwig verkeerd met u aflopen? Zou het dan geen tijd zijn om de wapens een keer in te leveren En eerlijk tegen de Heere te zeggen: Heere, ik heb me vergist. Ik heb me vergist. Ik ben een dwaas. Ik ben een duisterling. Wilt u mij alstublieft gewillig maken? Want dat is het begin van Gods genade in je leven. Wat is dat dan? Dat je gewillig gemaakt wordt om naar de Heere te luisteren. Gewillig gemaakt om naar God te gaan vragen. Gewillig gemaakt om met de zonde te breken. Is dat in uw leven al gebeurd? Dat je gewillig gemaakt bent om de wil van de Heere te zoeken en die te doen. En de boosheid in je hart niet langer te laten regeren. Gewillig gemaakt om te buigen, te capituleren. Ja, dan heb je het verloren. Maar dat is het ergste niet. Dat is zelfs een zegen als je het voor God een keer mag verliezen. Want als dat gebeurt, dan gebeurt er wel meer ook. Als je het moet opgeven en als je schuldenaar voor God wordt, dan ga je wel ondervinden dat de Heere genadig en barmhartig is. Hij slaat ons neer, niet met de bedoeling om ons dood te slaan, maar om ons tot bekering te brengen. Dat heeft de Heere ermee voor. Maar als je nou toch maar weer doorgaat, ook als er momenten geweest zijn in je leven dat je het misschien eigenlijk zover was dat je het wilde opgeven, dan krijgt de duivel het soms toch weer voor elkaar om je weer in verzet te laten gaan tegen God. Als je ermee doorgaat, dan zul je het toch een keer verliezen. Geloof je dat? Dan zul je het toch verliezen. Het is daarom veel beter ook om het nu maar op te geven. En nu maar tegen de Heere te zeggen: Heere, u wint het van me. Ik buig. Ik kan niet langer in verzet tegen uw leven. Weest u mij genadig, o God. En verlost u mij van die kwade, weerspannige geest die vol verderf in mij is. Verlos me uit de listen en de lagen van de vorst der duisternis. Nou ja, Farao die heeft zijn plannen klaar. En hij heeft een strijdmacht op de been waar hij het wel mee moet winnen als hij Israël achterna trekt. En dan op een gegeven ogenblik, het volk van Israël zit al met de nodige vragen. Want ze zijn nu gelegerd aan de zee en daar kunnen ze niet verder. En ze kijken achterom. En dan komt nota bene Farao weer voor de dag. Dan zien ze dat hij met zijn legermacht achter hen aankomt. En dan weten ze het helemaal niet meer. Vooruit, dat gaat niet. Achteruit, dat gaat natuurlijk ook niet. Daar is Farao met zijn hele legermacht. Links en rechts uitwijken. Ze kunnen geen kant meer uit. Net als die dichter van Psalm 142. Als alle hoop mij gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel. Ja, inderdaad, hier is een volk dat zeggen moet: alle hoop zijn we kwijt. We hebben geen enkele verwachting meer. De zee belemmert ons het vooruitgaan. Farao komt met zijn legermacht ons hele bestaan bedreigen. Vluchten helpt niet. Waar dan heen? Waar dan heen? Dan moet u eens luisteren naar wat het volk zegt. En let u er dan op, het is dit volk. Ze hebben zo pas gezongen. Ze hebben zo pas zich in de Heere mogen verheugen. Ze hebben een gevoel van vrijheid beleefd. Ze hebben gemerkt dat de Heere onderscheid maakte tussen hen en Egypte. En terwijl hij Egypte sloeg, werd het volk in Israël gespaard. Er was een mogelijkheid om te ontkomen aan die verschrikkelijke 10e plaag. Als de Heer het bloed zag, dan ging hij dat huis voorbij en dan stierf er niemand. En daar hebben ze zich over mogen verheugen. Wat is hun God toch een getrouwe God, een waarmaker van zijn woord. Het heeft wel lang geduurd, maar uiteindelijk de dageraad van de verlossing was aangebroken. En het volk kende vreugde en blijdschap. Dus trok het volk des Heren al juichend op naar hun begeren. Dat was het volk. En wat dat volk nu ging doen, wordt ons in dit hoofdstuk verteld. Ze gaan naar Mozes. En ze hebben gebalde vuisten. En de blik in hun ogen is enkel donkerheid en duisternis. En ze verwijten het Mozes dat hij met verkeerde bedoelingen gehandeld heeft. Dat hij met kwaad opzet het volk uit Egypte gehaald heeft. En dat het zijn bedoeling was om dit volk in de woestijn te laten sterven. En als ze het Mozes verwijten, verwijten ze het op hetzelfde moment God. God heeft hen kwaad gedaan. En dat is het wat ze niet kunnen verdragen. Opstand tegen hun weldoener. Hebben ze zich dan zo vergist toen ze zongen? Was het dan niet waar dat ze in vrijheid uittrokken? Is dit Gods bedoeling? En dit zijn mensen die genade hebben leren kennen. Ik zeg niet heel persoonlijk iedereen, maar als volk hebben ze genade Gods ontvangen. Verlost uit het diensthuis. Verlost uit de slaafse banden. Voorwerpen van Gods opzoekende liefde. De Heer heeft ze wel gedaan. En hoewel ze zo behandeld zijn door de Heer en stof tot dankbaarheid hebben gekregen, verstomt het lied van de dankbaarheid en brengt dat voorvolk niks anders voort dan boze aanklachten. Nee, niet tegen zichzelf, maar tegen God en tegen Mozes. Dat is de situatie van het volk van Israël. Als we onze tekst gaan lezen. Dat is de beproeving waarin de Heer hen brengt. Waarom doet de Heer dat trouwens? Waarom vindt de Heer het nodig om van tijd tot tijd beproevingen te sturen? Heeft de Heer daar dan speciale redenen voor? Ja, gemeente, dat zou ik wel denken. De Heer heeft daar zeker bepaalde redenen voor. Wat wil je namelijk bereiken? Dat het volk het echt, echt, echt gaat beleven dat ze alleen van genade kunnen leven. Hij heeft ze gezegend en daar zijn ze dankbaar voor geweest. Maar hoe diep zat die dankbaarheid? En waar kwam dat lied dat ze zongen vandaan? Was dat lippentaal? Of was dat meer dan alleen maar een uiting van hun lippen? Zeiden ze dat met hun mond en met hun mond alleen? Of zeiden ze het ook met hun hart? Hadden ze echt begrepen dat er geen enkele verdienste aan hun kant is, maar enkel alleen genade van de Heere? Dat wil de Heere weten. En als ze beseffen dat het echt alleen maar van de Heere was, dan zouden ze nu ook hebben kunnen zeggen: we begrijpen het niet. Maar de Heere doet het toch nooit verkeerd. Ze hebben het ervaren, God deed het niet verkeerd. Ze hebben het gezegd, hij is onze helper en onze verlosser. En nu zeggen ze het nu nog, Dat wil de Heere weten. Hoe diep zit het? Waar komt het vandaan? Met je mond kun je wel eens gauw wat zeggen. En in je uiterlijke daden kun je misschien ook nog wel eens wat laten merken. Maar komt het uit de diepte van je hart? Dat zal alleen maar blijken in de weg van beproeving. Begrijpt u? Dat was ook de bedoeling bij de Heere toen hij zijn discipelen alleen had laten gaan in dat schip. En toen het vreselijk was gaan stormen en de Heere niet aan boord was. Waarom die beproeving? Ja, dan moet het eruit komen of die discipelen restloos op de Heere Jezus vertrouwen. Of hij nou niet of wel aan boord is. Als hij zijn discipelen op een weg stuurt, ook al gaat hij dan ogenschijnlijk zelf niet mee, dan moeten zij het met het geloof doen. En dan blijkt dat het zo moeilijk is om echt te geloven. Waarom is dat zo moeilijk? Omdat ook na ontvangen genade het ongeloof nog weer zoveel te zeggen heeft. En omdat het ongeloof vaak zo snel weer aan het woord komt. Ja, dat. En nu wil de Heere zijn volk beproeven met de bedoeling dat hij er nog een keer extra de les voorhoudt. Israël, begrijp het goed. Begrijp het goed. Het is enkel genade dat ik u uit Egypte heb gehaald. Je moet het echt leren, niet uit u. Want er is uit ons niks, maar het is alleen uit God. Uit God alleen. En dat zijn de bedoelingen van de Heere, ook als hij vandaag beproevingen stuurt. En de realiteit zegt het ons, dat er in elk mensenkind, in het leven van elk mensenkind van die tijden van beproeving zijn. Op welke manier de Heere dat doet, dat is bij de een anders dan bij de ander. Maar er zijn dingen die je graag anders zou willen. Er zijn zelfs dingen die het je heel moeilijk maken. Er zijn dingen die je tot in verwarring kunnen brengen. Er zijn dingen, al zou je het niet willen, maar die je toch verdenkingen doen koesteren tegen de Heere. Er zijn van die momenten dat je zegt het niet hardop, want je wil het niet eens weten voor een ander. Maar dat je de Heere verdenkt. Dat de Heere het verkeerd doet. Dat je het helemaal niet met hem eens bent. En als je je Bijbel openslaat, en je zou per ongeluk openslaan bij Psalm 73, dan zou je daar een lotgenoot aantreffen. En dan zou je zeggen, ja, Asaf, ik begrijp je wel. Je hebt volkomen gelijk. Je hebt volkomen gelijk. Het is niet zoals we dachten dat dat is. God is, ja, mag ik het hardop zeggen, ik durf het niet. Maar als ik het zou durven, zou ik zeggen, God is niet betrouwbaar. En dat kunnen heftige aanvechtingen zijn. En dan kan de duivel het verbrengen met ons allerlei beschuldigingen tegenover de Heere te laten beseffen. Net te doen alsof God het echt verkeerd deed. En dan blijkt het. Dan blijkt het dat er uit ons geen goed voor te komen is. Nooit. Dan blijkt het, gemeente, dat als we de Heere leren kennen als een zaligmakend God, dat hij dat werk van zaligmaken helemaal alleen doet. Nou, Israël is dus wat de proef die God neemt in de beproeving. Israël faalt. Israël bewijst dat het nog altijd een volk van zondaren is. Israël bewijst dat het geen enkele gunst van God verdient. En zover moet je ook komen. Dat de Heer je alles afneemt. En dat je voor de Heer moet bukken en zeggen, Heer, ik dacht dat ik u zo lief hebben. Ik dacht, toen u mijn voet uit de netten verloste, ik dacht, nu zal ik voor de Heere leven. Nu zal ik uw dienst betrachten. Nu zal ik naar uw belofte leven. Nu zal ik vertrouwen op u. Maar voordat ik er erg in had, was het alweer mis. Ik dacht dat de boosheid in mijn hart overwonnen was. Maar Heere, het is niet te overwinnen. Het zal wel nooit te overwinnen zijn. En als ik dan toch zalig mag worden, dan kan het alleen als u van begin tot eind alles uit genade alleen doet. Zo moet je zalig worden. Zo. En zo doet de Heer het. En dat wordt hier geïllustreerd. Want dan zijn ze bij Mozes. En ze hebben hun hart gelucht. En ze hebben harde woorden gesproken. Een bittere verwijten geuit. En wat zegt Mozes? Hij zegt wat de Heere hem laat zeggen. Mozes heeft het natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Hij heeft ook gezien, daar is Farao. Hij heeft misschien al meer geweten dan dat we uit de tekst zoals we die hier lezen begrijpen. Mozes was misschien door de Heere al van tevoren geïnformeerd waarom ze die omweg moesten maken. En misschien had Mozes er ook bij de Heere vandaan wel informatie over gekregen dat Farao weer zou komen. Maar hoe dat is, Mozes weet bij God vandaan wat hij zeggen moet. En wat hij niet zeggen moet. En wat hij niet zeggen moet, hij hoeft dat volk niet te berispen. Hij hoeft niet zijn vinger op te heffen en tegen dat volk te zeggen, wat zijn jullie dwaas. En wat zijn jullie hard. En wat zijn jullie schuldig. En wat zijn jullie een volk van zondaren. Dat hoeft Mozes niet te zeggen. Dat gaat Mozes niet aan. Daar heeft hij geen opdracht voor. Dus geen boos verwijt. Er was wel reden toe. De Heere had wel opdracht aan Mozes kunnen geven. Zeg het maar. Zeg het maar rechtuit. Zeg het maar zonder aarzelingen. Zeg het maar dat ze mijn oordelen verdiend hebben. En dat ik niet verder met hen meega. Maar God heeft Mozes een andere boodschap gegeven. En die andere boodschap, die bewijst dat de God van Israël toch een barmhartige God is. Die niet doet met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Want wat zegt Mozes? Vrees niet. Staat vast. Ziet het heil des Heren. Dat zegt Mozes. Dat zegt de Heere tegen dit zondaarsvolk. Tegen dit volk van opstandigen. Hoe kan dat? Hoe kan God zo spreken? Zulke bemoedigende woorden spreken. Hoe kan dat? Gemeente, dat kan alleen omdat God is zoals hij is. Wilt u weten hoe God is? Luister dan nog een keer naar die woorden van Mozes. Gesproken tegen dat volk dat gebalde vuisten heeft ook tegenover de hemel. Luister nog een keer. Als de Heere zegt, vrees niet. Staat vast. Ziet het heil des Heeren. Hoe kan dat? Ik zei het omdat God is zoals hij is. En hoe is hij dan? Barmhartig. En genadig, schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig, ons. onze God is groot van goedertierenheid. Geen woord van verwijt. Geen woord van veroordeling. Wonderlijk, nietwaar? Hoe kan de Heere dat dan doen? Op grond waarvan? Op grond van zijn eigen trouw. Hij heeft de relatie met dat volk aangegaan. Hij heeft het al geroepen en aan zich verbonden toen hij zijn verbond met Abraham, de stamvader van dat volk, sloot. En hij gaat het straks nog een keer bevestigen als ze na deze ervaring bij de berg Sinaï zijn. Als hij gaat bekendmaken de beloften van het verbond en de eisen van het verbond. Deze God is de getrouwe. Hij heeft het toch gezegd. Hij heeft het toch tegen Abraham al gezegd. Na 400 jaar zal ik u verlossen uit de hand van de verdrukkers. En ik zal ze op weg brengen naar het land der belofte. Genesis 15. Daar had God zijn woord gegeven. En als Israël er niet aan denkt en als Mozes er misschien ook niet eens aan denkt, dan denkt God er nog wel aan. God vergeet zijn eigen woorden niet. En al zou geen mens daar meer aan denken, dan blijft de Heere nog getrouw en waarachtig. En weet u op grond waarvan de Heere dat dan kan doen? Hoe kan hij de zonden van dit volk dan verdragen? Ja, dan moet je verder in de Bijbel lezen. Dan moet je niet naar het boek Genesis gaan in de eerste plaats. Maar ga dan maar naar Matthäus en naar Marcus. En verderop in het Nieuwe Testament. En wiens naam lees je daar? De naam van hem in wie al Gods deugden verheerlijkt worden. De naam van de Heere Jezus Christus. En het is tenslotte op grond van zijn verdiensten. En hij moet nog komen en hij moet nog lijden en hij moet nog sterven. Hij moet dat werk nog allemaal doen. Maar God weet dat het niet mislukken zal. En bij vooruitbetaling op grond van dat werk van Christus gaat de Heere nu zo met dit volk om. En zegt hij het: vrees niet. En ze hebben alle reden tot vrezen. Wat kunnen zij nou beginnen tegen die 600 strijdwagens? En tegen die geoefende soldaten van Farao, wat kunnen zij nou beginnen? Vrees niet. En vooruit kunnen ze geen stap meer zetten, want ze zitten aan de rand van de zee. Vrees niet. Hoe is dat nou mogelijk? Vrees niet. Daarmee zegt de Heere, want ik ben er ook. Vrees niet, Israël. Voor geen vijand, voor geen gevaar. Waarom niet? Ik ben erbij. Ik ben in het midden van u. En ik heb macht, meer dan genoeg macht tegen al de vijanden samen. Ik heb meer macht dan Farao met zijn 600 strijdwagens en zijn talloze soldaten. Ik heb meer macht. Meer macht ook dan de zee. Waar je nou voor staat en waardoor je niet verder kunt. Vrees niet. Er is geen gevaar. Van Farao's zwaard niet. En van de golven van de Schelfzee niet. Er is geen gevaar. Want ik ben er. Staat. Staat vast. Sta niet zo zenuwachtig te beven en te bibberen op je benen. Er is geen enkele reden toe. Maar Farao dan? Nou, wie is Farao? En de zee dan? Wie is dan de zee? Zijn er grenzen naar mijn macht, zegt de Heer? Zijn er beperkingen waar ik door belemmerd word? Heb ik niet alle macht in hemel en op aarde? Ben ik niet de God die de zee geschapen heeft? Ben ik niet de God die bewezen heeft dat ik Farao's macht weet te breken? Staat. Staat vast, dat is geloof. Geloof wat? Gods waarachtigheid. Gods getrouwheid. Gods onveranderlijkheid. Gods soevereine genade staat vast. En het enige wat Israël doen moet is kijken. Kijken. Ja, zien. Je ogen gebruiken. Ja, maar als ik mijn ogen gebruik en ik kijk achteruit, dan zie ik Farao. Dan zie ik die soldaten. Dan zie ik de dood voor ogen. Als ik vooruit kijk, zie ik de zee, waar ik niet overheen en waar ik doorheen kan. Zie ik de dood. Kijken en zien, wat is er dan te zien? Wat God gaat doen. En dan gebruikt de Heere dat woord, ja. Het heil des Heeren, de verlossing des Heeren, de Yeshua. Van de Heere, wat is dat dan? Nou, hier heb je zijn naam. Hier klinkt die naam al door. Jezus. In hem is het heil. O, de Heere zal dat allemaal duidelijker gaan maken als we het vervolg van dat hoofdstuk lezen en dat op vanmiddag te doen. En dan zal wel blijken waar het heil van de Heere in openbaar komt. Maar laten we er vanmorgen alleen dit van zeggen. Daar laat de Heere zien dat Hij gedacht heeft aan zijn genade. Dat Hij in zijn eeuwige vrederaad alle middelen heeft aangewend en besloten om zijn volk verlossing te geven. Verlossing. Van de macht van Farao, verlossing van de verdrinkingsdood in de zee, verlossing van de macht van de zonde, verlossing uit de macht en de greep van de duivel, verlossing van al die strikken en al die benauwdheden waar een mens als zondaar zichzelf door in verwarring en in ellende gestort heeft. Verlossing. Verlossing door wie? Nou, let erop. De Heere zegt het, verlossing uit de macht van vijanden, het heil des Heeren. Het heil des Heeren. Begrijp God niet. Moet je hem dan eerst begrijpen, voordat je hem gaat vertrouwen? Moet je dan eerst alles doorzien? Voordat de Heere je vertrouwen waard is. Is de Heere dan eerst verplicht mij te laten zien wat hij doet. Voordat hij het gedaan heeft. Kijk maar. Kijk maar. Niet naar Farao. Niet naar de zee. Maar kijk naar het heil des Heeren. Maar er is niks van te zien. Oh nee? Nee, voor het natuurlijke oog niet. Maar omdat je met natuurlijke ogen kijkt, begrijp je de dingen van de geest niet. Maar jij kunt niet oordelen. Een kleurenblinde kan niet oordelen over kleuren. En een blinde bedelaar kan niet zien hoe rijk die is als hem geld in de mondhand gestopt wordt. Je moet het geloven. Geloven wat dan? Dat wat de Heere zegt waarachtig is. Blinde kan niet oordelen. Een natuurlijk mens kan de dingen van Gods geest niet bemerken. Maar als je maar een klein beginsel van dat levende geloof mag beoefenen, dan zeg je: Heere, ik vertrouw het. Ik geef het in uw handen. U vergist zich niet. U doet het ook nooit verkeerd. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar u weet het wel. En de storm, daar kom je wel doorheen als de Heer je er doorheen helpt. En het vuur, daar kom je wel doorheen als de Heer je er doorheen draagt. Het staat toch allemaal in de Bijbel? Die vrienden van Daniel, die kwamen er toch wel doorheen, door het vuur. Er was een verwachte vierde bij hen. Hier weer. Weer die engel des Heren. Weer die zaligmaker. Weer de heiland. Ach, en zo is het. En dat leven, dat is een leven van iemand die gerust achter de Heren mag aankomen. En die niet weet hoe het moet, maar die ook alleen maar vertrouwt dat God weet hoe het moet. En dan kom je niet bedrogen uit. Al degenen die in de hemel zijn, gemeente. Ik geloof dat je dat van al degenen die in de hemel zijn wel kunt zeggen. Hoe ben je er gekomen? Heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Allemaal zijn ze er in de weg van het wonder gekomen. Allemaal zijn ze er niet door eigen prestaties, maar door goddelijke genade. Allemaal zijn ze er door het heil des Heren. Amen. Samen de Heere danken. Heere, wat een wonderlijk evangelie. Daar is een volk dat door u gezegend is en het komt in opstand tegen u. En ze hebben niet anders dan verwijten. U deed het verkeerd, u deed het met verkeerde, met boze bedoelingen. En toch mochten ze horen van het heil des Heeren. En de Heere heeft ze zelf via Mozes opgeroepen om dat te gaan zien, dat heil. Heere, u bent een wonderdoend God. U bent een God die geen rekenschap geeft van uw daden en we moeten het accepteren. Maar u bent ook een God die het bewijst dat als we maar kunnen volgen, we niet verkeerd uitkomen. Als we verkeerd uitkomen, is dat omdat wij verkeerd kiezen. maar als we ons laten leiden en ons niet langer verharden en tegenstaan, als we niet langer onze eigen weg willen vervolgen, maar bukken en buigen voor u, de Allerhoogste God, en tegen u zeggen: Heer, ik geef het op, ik geef het over, ik ben een verliezer, ik moet capituleren. Dan bent u er met uw hulp gereed. En wat een wonder, heren, om dan te ervaren dat ondanks al onze zonden de Heere voor heil, voor verlossing zorgt. Dan wordt het ook echt pas beleefd. Dan kan het ook echt pas beleefd worden. Het heil des Heeren voor mensen die gebroken zijn. Die kunnen geheeld worden. Die kunnen genezen en gezond gemaakt worden. Ach Heere, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat als we vanmiddag zullen proberen dat heil des Heeren te gaan zien. Geeft u dan ogen om het te zien. Geeft u dan harten ook om het op te merken. En laten wij ervaren dat u erbij bent, ook in onze kerkdiensten. Heere, dank voor datgene wat u gaf. En geef ons nu verder ook, ieder persoonlijk, wat we nodig hebben, opdat deze kerkdienst tot zegen zal zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de 138ste psalm en daarvan het vierde vers, psalm 138, vers 4. Als ik bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.